Welkom bij de podcast Vogelvlucht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR. Mijn naam is Richard den Haring. In deze aflevering ga ik in gesprek met Maarten Lindeboom. Hij is hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was van 2018 tot en met 2023 kroonlid van de SER en is per januari dit jaar benoemd als raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Welkom Maarten Lindeboom.
Dankjewel.
In ons voorgesprek vertelde je dat je als kleine jongen, je was 2 geloof ik, met je ouders mee verhuisde naar Nederland in de jaren 60. Hoe was dat?
Ik was een van de allereerste Surinamers die in Nederland kwam. En dat had eigenlijk best wel voordelen. Want mensen vonden me een leuke bijzonderheid. Dus de eerste wilden ze altijd aan mijn haar zitten. Dat is nu wat minder evident. Maar vroeger waren er nauwelijks Surinamers. Dus ik weet nog wel dat we in Papendrecht woonden. Voor zover ik weet waren we de enige buitenlanders. Toen we in 1970 naar Amstelveen verhuisden, waren we ook de enige buitenlanders. En op school eigenlijk ook enige buitenlanders. En het heeft in die zin wel een invloed gehad, omdat mijn ouders wel altijd zeiden van ja, je hebt ook een verantwoordelijkheid. He, dat als jij nu gekke dingen doet, dan straalt het ook af op de gemeenschap waar je vandaan komt. Dus je moet eigenlijk ook, niet dat ik daardoor getraumatiseerd ben hoor, verre van, maar je krijgt wel een bewustzijn mee. En ik denk dat andere kinderen dat misschien minder hebben. Hè? Gewoon Nederlandse kinderen.
Ja, want was je misschien ook serieuzer of meer gedreven? Of is dat een stap te ver?
Nou, ik was juist, ik was erg speels. Ik was ook erg jong voor mijn leeftijd. En dat heeft er ook toe geleid dat ik met name op de lagere school was ik alleen maar bezig met voetballen. En buitenspelen. En ik totaal geen aandacht aan mijn onderwijs besteed. En dat zorgde er ook voor dat ik, na de CITO-toets op de lagere school, ben ik op een MAVO begonnen. En dat was nog dat mijn ouders hun best deden om te zeggen, ja, je moet toch echt op de MAVO, niet naar de LTS. Ze zeiden toch, ja, Maarten is zo handig. Nou, Maarten is helemaal niet handig.
Maarten wilde voetballen.
Maarten had geen interesse. Dus dat was denk ik het ding. Maar toen ik eenmaal op die MAVO zat, ja, toen had ik, nou weet ik wel, een memorabel moment. Dat ik,
ja, wat is er gebeurd? Dat wilde ik
ja,
vragen.
Precies. Nou, het eerste rapport ging ook nog slecht, omdat ik nog steeds wilde voetballen. Maar toen waren mijn ouders niet boos, maar teleurgesteld. En dat is het ergste wat je een kind kan aandoen.
En hoe kwam je dan bij de economie? Was dat direct duidelijk? Of lagen je ambities destijds elders?
Ik wilde ook niet meteen economie studeren. Hè? Ik wilde vroeger altijd sportleraar worden. Dus dat voetballen, dat sportieve, dat zat er altijd wel in. Dus ik dacht altijd van nou, dat is wat ik later ook wil doen. Verder met sport bezig zijn. En totdat een economieleraar, Van der Horst, ik ken zijn naam nog goed, tegen mij zei, je moet helemaal geen sportleraar worden. Jij moet gewoon economie gaan studeren. En toen was ik verrast eigenlijk. Dacht ik eigenlijk van, oh, zit dat erin? En dat denk ik ook wel dat iemand tegen je zegt, hè, ik beschouw het als een compliment. En ik vond het ook erg leuk om te horen. Dus ik dacht, nou, ga ik me toch meer oriënteren. Toen keek ik op een stand, bij de decaan, hè, de decaan op de middelbare school die je beroepsadvies geeft. En daar stond een term, wat lang niet raar is, actuaris. Hou je van wiskunde of ben je goed in wiskunde en hou je van economie? Doe dan econometrie. En ik dacht, klopt wel. Dus ik ben eigenlijk heel onbevangen, ben ik econometrie gaan studeren. Ook met het idee van, ja, als het niet lukt, zie ik het wel.
Maarten voelt zich als een vis in het water bij econometrie. En achteraf, vermoedt hij, heeft het er altijd al in gezeten.
Ik zat ook altijd met getallen te spelen. Als kind waren 7 en 3 mijn geluksgetallen. En dat was gewoon omdat ik op 7 maart geboren was. Maar als ik een getal zag, hè, dan ging ik met de getallen, ging ik permuteren, ging ik ze draaien, ging ik kijken of ik uit al die getallen een 7 kon maken of een 3. Dat deed ik eigenlijk spelenderwijs. En dat is toch iets wat er wel altijd in zat. Dat is heel raar. Ja, dat heb ik altijd wel gehad. Dus de liefde voor getallen en ook wel raadseltjes vond ik ook altijd leuk. Ik kocht op een gegeven moment ook zelf in een middelbare school van die raadselboekjes. Hè, en dat ging dan, de raadsel is van je staat voor een poort. Eén man spreekt altijd de waarheid. De ander liegt altijd. De ene weg gaat naar de hel en verdoemenis, de ander naar het paradijs. Je mag één vraag stellen. Hoe weet je, welke vraag moet je stellen om naar het paradijs te gaan? En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Weet je wel, je zat dan echt ook een beetje lekker te spelen met logica en met wiskunde ook een beetje.
Bij econometrie denk ik niet direct aan maatschappelijke vraagstukken. Maar in jouw publicaties zie ik toch vaak economie en maatschappij hand in hand gaan.
Ja.
Klopt dat?
Ja. Nou, klopt. Ik moet wel zeggen dat ik na mijn afstuderen heb ik kennis gemaakt met Jules Teeuwens. Dat was mijn promotor, die is nu helaas overleden. Maar Jules Teeuwens was degene die zich, was een arbeidseconoom. En hield zich met name bezig met de maatschappelijke vraagstukken, zoals werkloosheid, die toen heel groot was. Het in de tijd dat ik afstudeerde, in 1987, die was heel erg hoog. En Jules was toch ook wel eentje, iemand die zich daarmee bezig hield. Hij schreef ook columns. Hij heeft overigens ook bij de WRR gezeten. Dus dat was wel vond ik een hele inspirerende man. En ik vond natuurlijk ook wel, zoals ik al zei in het begin, kijk, vanuit huis was het toch ook altijd wel, kijk, je groeit niet in een standaard gezin op. Je bent je ook wel bewust dat je toch anders bent dan anderen. En dat wordt je ook wel door je omgeving nou niet direct duidelijk gemaakt. Op sommige momenten natuurlijk wel, maar vaak niet hoor. Maar je weet gewoon, je neemt een andere positie en je ziet ook hoe mensen op je reageren. En dat was vaak, heel vaak positief. Maar gewoon, weet je, je bent je wel bewuster van de situatie. En ik vond zelf, mijn ouders hadden alles opgeofferd, zeg maar, om hier te komen. Dat zorgde er ook wel voor dat ik met een andere manier omging met kansen die je kreeg. En ook verantwoordelijkheden die je had. Ik denk dat dat wel belangrijk is geweest ook.
Kun je een voorbeeld geven wat dan zo'n keuze kon zijn of waar je rekening hield met kansen?
Nou, ik zag bijvoorbeeld dat mijn vader, die had een gezin met 4 kinderen, werkte overdag, maar 's avonds was hij, brandde er altijd licht. Zat hij 's avonds te werken, onderwijskunde, universitaire opleiding. Zat hij te werken en dan zag ik het licht als ik naar de toilet ging 's avonds, zag ik het licht branden. En 's ochtends vroeg om 7:00 hoorde ik hem weer zingen in de badkamer als hij aan het douchen. En dat maakte niet veel uit voor mijn specifieke keuze, maar wel zoiets van, het is niet zo dat je alles heel makkelijk aangereikt krijgt. Dat
moet
had ik
vechten.
Wel. Ja, vechten. Ja, gewoon. Het was niet alles was vanzelfsprekend gewoon. En als je iets wil bereiken, moet je dat doen. En het feit dat je ouders, zeg maar ook, op latere leeftijd met 4 kinderen een stap maken van een ander land naar hier, waar de cultuur en de temperatuur heel anders is. Dat is toch, ja, is toch wel bijzonder. Eigenlijk wel, ik vraag me af of ik het zelf zou kunnen doen. He, met kleine kinderen zomaar huis en haard verlaten, omdat je denkt dat het beter is. Ik heb dan econometrie gestudeerd en geweldige opleiding. Maar wat ik erg jammer vond is dat toen ik klaar was, wist ik niks van economie. En ik dacht eigenlijk veel me ook die econometrie inzetten om dingen te doen die ik relevant vind. He, om het in goed Nederlandse zin te zeggen, things that matter, waar het echt om gaat. En ik vond zelf altijd al sociaal-economische ongelijkheid, die zie je om je heen. Het is toch heel belangrijk dat je in de gelukkige omstandigheid bent, dat je dingen kan doen en ook mag doen. Ja, dat is toch anders en dat hebben andere mensen niet. En ik vond dat wel, voor mij was het ook wel een motivatie om meer op die hoek te gaan zitten. Je kan als econoom een heleboel andere dingen doen, maar ik vond zelf dit soort sociaal-economische vraagstukken vond ik interessant.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, ik begon in mijn proefschrift bijvoorbeeld met het verklaren van de werkloosheidsduren van mensen. En dan keek je bijvoorbeeld met name naar karakteristieken van mensen. Kijk, als econometrist gebruik je vaak grote datasets en volg je mensen over de tijd. En mensen, zo kijk je als econoom ook, die maken beslissingen gegeven hun omgeving. En gegeven de mogelijkheden die ze aangereikt kregen. Of de onmogelijkheden. Dus die beslissingen die mensen nemen worden ook bepaald door die omgeving. En ik vond dat altijd wel razend interessant. Weet je wel, sommige mensen hebben een omgeving die heel erg supportive is. En andere mensen niet. En ik vond dat wel... Weet je, het is te gemakzuchtig om te zeggen van... Nou ja, als je je hart je best maar doet, dan komt het wel goed. Ik had zelf ook wel vrij jong al door. Dat is niet automatisch zo. Dus ik vond dat eigenlijk altijd wel iets wat me ook wel als kind op de middelbare school ook wel bezig hield.
Ik las ook in je publicaties dat economische malaise, om het maar zo te zeggen, zelfs in de baarmoeder al voor toekomstige problemen kan zorgen.
In de medische literatuur is wel bekend dat eigenlijk in de allervroegste fases van het leven, en dan praat je echt al voor de geboorte, als de kinderen in de baarmoeder zitten, worden de organen ontwikkeld. De hersens, de lever, de nieren. Je begint als een speldenknop en je eindigt als een baby van 6, 7, misschien 8 pond, 9 pond misschien. Maar die organen moeten zich ontwikkelen. Dus je kan je goed voorstellen als daar verstoringen plaatsvinden, dat het ook de ontwikkeling van die organen beïnvloedt. En dan weten wij uit de medische wetenschap, dat was een hypothese van Barker, dat bijvoorbeeld honger tot een bepaalde adverse condities leidt later in het leven. Mensen die blootgesteld zijn aan honger in de baarmoeder, wordt het metabolisme systeem eigenlijk ook veranderd. En die hebben bijvoorbeeld veel meer zwaarlijvigheid als ze eenmaal geboren zijn. Je moet het ook zo zien, in de baarmoeder word je voorbereid op het leven. En als er een hele stressvolle of een omstandigheid is dat er heel weinig eten is, dan wordt die foetus daarop voorbereid. En als hij hier naar buiten komt en er is heel veel, dan blaas je makkelijker op. En dat is wel iets wat mezelf wel aan het hart gaat, is dat... Kijk, ik groei op in een bubbel en mijn kinderen wel alles kunnen doen. Maar ik ben ook wel me heel terdege van bewust dat er ook mensen zijn die helemaal niet die omstandigheid hebben dat ze iets kunnen doen. Die aan het einde van de week of van de maand toch echt nog maar een paar euro over hebben en dan hun kinderen nog moeten voeden en zelf dan maar even niet eten. Ik denk dat die stress, dat wordt toch onderschat. Daar hebben wij geen idee van. En ik vind dat toch ook wel... Ik vind sowieso belangrijk dat we onderkennen dat het niet gaat om eventjes iets. Dit heeft ook gewoon levenslange consequenties. Ook voor kinderen die die omstandigheid opgroeien. Je ziet het ook echt. Ook uit mijn eigen onderzoek, dat... Dan proberen we situaties na te bootsen, of dan gebruiken we situaties die in de werkelijkheid voorkomen. Dat noemen we natural experiments. Om te kijken wat er met mensen op hele lange termijn gebeurt.
Ik kwam ook een praktijkvoorbeeld tegen uit Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Italianen onder leiding van Mussolini waren destijds aan Duitse zijde.
En op 8 september 1943... zijn ze van positie veranderd, hebben zich aangesloten bij de geallieerden. En als reactie daarop hebben de Duitsers Italië bezet. En om de bevolking eronder duim te houden, hebben ze razzia's uitgevoerd in dorpen. Dus sommige dorpen hadden een razzia, die duurde soms maar 1 of 2 dagen lang. En andere dorpen hadden dat niet. En die variatie, die gebruik ik in mijn onderzoek. Dat is eigenlijk bijna het nabootsen van een experiment. Dat kunnen we normaal niet met mensen doen, maar juist het willekeurige karakter van die razzia's, dat zorgt ervoor dat je een experiment heel dichtbij benadert. En ik had gegevens van iedereen die geboren was in die periode. Sommige kinderen waren in de baarmoeder toen een razzia plaatsvond, andere kinderen waren niet in de baarmoeder. En ik volgde die kinderen vanaf 1974, toen ze ongeveer een jaar of 30 waren, tot 2018. Dus ik kon eigenlijk gewoon kijken, er heeft een experiment, een natuurlijk experiment plaatsgevonden. Mensen zijn in de baarmoeder blootgesteld aan stress. Dat is een korte gebeurtenis, maar toch wel een impactvolle gebeurtenis. En dan zie je dat later de inkomens van die mensen, bijvoorbeeld op het moment dat ze op de arbeidsmarkt komen, lager is. 2 procentpunten lager. Scholing lager. dat aan het einde van de arbeidsmarktcarrière dat ze 6 procentpunten minder loon hebben, wat best wel veel is als zich dat opstapelt, en dat ze in slechtere beroepen zitten. En dan zie je eigenlijk ook gewoon, dat is dan een mechanisme wat eigenlijk al heel vroeg begint. En daar ben ik soms zelf nog steeds verbaasd over. Vooral ook omdat de implicaties heel belangrijk zijn. Want het betekent ook dat als je wil interveneren, moet je het vooral vroeg doen, denk ik. We hebben het nu allemaal over preventie. Dat is hartstikke belangrijk. Maar ik zou zeggen voornamelijk preventie in het allereerste begin. Als je op de 30ste, 40ste, 50ste levensjaar aan preventie gaat beginnen, is leuk. Maar de grootste klapper maak je natuurlijk veel eerder. Omdat dan de opbrengsten van die investeringen, die lopen over een hele lange carrière. Dus de opbrengsten zijn ook veel groter. En die beïnvloeden ook gewoon hoe mensen zich op 30, 40, 50-jarige leeftijd bevinden. In welke positie.
Enorme winst bij preventie dus. Even heel iets anders. Wat vind je meer van toepassing op jou? Brede intellectueel of onderzoeker met telescopische focus?
Ik kan wel heel diep denken, maar eigenlijk maar op een klein terrein. Ik ben geen brede intellectueel, vind ik niet. Ik hoop dat trouwens hier bij de WRR wel te worden. Ik kreeg ook wel eens een keer te horen van iemand, ja, je zegt dat je maar alleen maar op zo'n postzegel zit te dansen, maar je maakt gebruik van andere inzichten in andere disciplines. Dus je bent misschien wel breder dan je denkt. En toen ben ik eens gaan nadenken, ja, dat is misschien eigenlijk wel zo. Maar wat het eigenlijk is, hè, je moet, zo zie ik het, je hebt een schoolplein met allemaal tegels. En ik ga dan al die tegels loop ik af om te kijken of ik daar iets vind wat ik kan gebruiken voor een vraagstelling die ik wil. Dat is één van de tegels. Dus ik doe leentjebuur bij sociologen, psychologen en medici soms. En ook soms andere disciplines om te kijken wat er eigenlijk al bekend is. Want iets doen, toevallig als econoom van dingen die al bekend zijn, dat vind ik niet interessant. Maar dan kom ik op een gegeven moment met die bagage kom ik bij die tegel. En dan licht ik die uit, pak ik een schep, die licht ik uit. En met die schep ga ik dan graven om het gewoon echt, ga ik echt de diepte in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dan probeer ik eigenlijk ook die vraag te beantwoorden. Maar het beantwoorden van die vraag is, dat is inzoomen. Het beantwoorden van die vraag is niet alleen maar dat je een effectje meet. Van, oh ja, als ik dit doe, als ik A doe, dan is het zoveel B. Maar het is eigenlijk ook begrijpen wat er achter dat effect zit. De mechanismes, hoe dat precies werkt. En dan kom je toch weer terug met de inzichten, ook uit andere disciplines, om te begrijpen wat je uiteindelijk vindt. Dus in die zin, ja, ik dans op een postzegel, maar die kennis, vriend van me, die me erop heeft gewezen, heeft er ook toe geleid dat ik misschien iets te bescheiden ben in die zin. Maar goed, bescheidenheid zie je de mens, toch?
Zeker, zeker. Ik noemde het net al even in het intro. Je was hoogleraar bij de VU. Maar je was ook tot voor kort verbonden aan de Sociaal-Economische Raad, de SER, als kroonlid.
Ik kon niet alsmaar verschuilen achter dat bureau in een hoge toren. Ik vond ook dat ik wel ook gewoon eens wat moest doen met die wetenschap. En dat kon natuurlijk bij uitstek ook bij de SER. Mijn hoofdaanstelling was nog steeds op de VU. Maar eens per maand heb je dan kroonledenoverleg. Dan worden dingen besproken, projecten die lopen, net zoals dat hier bij de WRR gebeurt. En dat zijn dan adviesaanvragen. En die adviesaanvragen komen soms gevraagd. En soms deden ze bij de SER, doen ze dat ook ongevraagd. En dan zit je in commissies. En die commissies bestaan dan uit onafhankelijke kroonleden. En werkgevers en werknemers. En je probeert dan eigenlijk een adviesaanvraag te beantwoorden. En dan moet je eigenlijk ook, zoals ze dat zo mooi zeggen, als kroonlid, eigenlijk ook een beetje het oliemannetje zijn tussen de werkgevers en de werknemers, waarbij de belangen niet altijd parallel zitten, maar waar het er wel gezamenlijk doel is om het beter te doen. Dan moet je alleen kijken hoe je het zo kan doen dat in acht nemen van de wetenschap ook daadwerkelijk datgene eruit komt wat goed is voor iedere partij, de polder. En dat is toch wel een heel belangrijk instituut.
Eind vorig jaar kreeg je een belletje van Corien Prins, de voorzitter van de WRR, dat er een vacature was. En toen dacht je, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
Ik zie dat ook als niet duiken. Je moet ook wel, vind ik, er is in me geïnvesteerd. Ik heb in mezelf geïnvesteerd. En dan mag de opbrengst ook best wel wat breder naar de maatschappij zijn. En ik denk bij uitstek iets als de WRR, dat nadenkt over lange termijn oplossen. Lossingen voor grote problemen, ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel mooi en eervol. En ik deed het niet alleen voor de eer, hè. Ik vind het wel leuk, leuk, eervol, maar daarvoor deed ik het niet. Ik deed het omdat ik ook dacht, nou, je moet je ook blijven ontwikkelen. En ik vond dat ik zelf wel, kijk, dat trucje, hè, die causale effecten en dat dansen op de postzegel, daar was ik goed in, maar ik noem mezelf geen intellectueel. Ik vind mezelf eigenlijk niet echt breed. En ik vond het juist wel mooi dat je op onderwerpen die helemaal buiten de context lagen, dat bij uitzicht bij de WRR, krijg je daarmee te maken. En dan niet korte termijn oplossingen, maar echt die over kabinetsperiodes heen gaan. Dat is interessant, vond ik. Je doet onderwijs en onderzoek, is altijd goed. En ook wel wat bestuur. Ik ben afdelingshoofd sinds 2015. Maar ik vind eigenlijk, het is wel leuk om nog een keer een paper te doen. En ik blijf ook nog wel papers schrijven. Maar ik kan ook zeggen, ik bemoei me nergens mee. En ik ga alleen maar onderzoek doen en alleen maar af en toe een college draaien. Vind ik ook niet echt bevredigend gewoon. Ik vind het ook wel leuk om eens wat nieuws te leren. En inderdaad om ook breder te ontwikkelen. En dat kan hier.
En een bijdrage kunnen leveren aan de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Volgens mij was dat voor jou ook doorslaggevend.
Ja, ik vind mentale gezondheid ontzettend belangrijk. Je ziet dat als je kijkt naar het gebruik van psychische zorg, zie je dat voor werkenden dat ongeveer 10% is van de werkende populatie. Voor mensen in de bijstand is het al 30%. En mensen in de ziektewet en in de arbeidsongeschiktheid is het 40%. Je ziet gewoon dat mensen inactiviteit is een ontzettend groot, ook mentaal-psychisch probleem. En mensen met psychische problemen, dat wordt onderschat, dat beïnvloedt de productiviteit. Dus daarom is dat ook gewoon dat je denkt van, maar mensen, we willen vaak dat mensen zelfredzaam zijn. Nou, mensen die een heleboel dingen aan hun hoofd hebben, alles behalve aan andere dingen denken. Als jij depressief bent of andere angststoornissen hebt, dan is dat functioneren, wordt er direct door belemmerd. Dus dat vind ik eigenlijk wel iets waar ik het ook mee zal doen. En even ter illustratie. Ik geloof dat iets van, ik kan het fout hebben, maar ik denk dat iets van 50-60% van de mensen die recht hebben op een toeslag of op een bijlage, bijstandsuitkering, dat die hem niet eens doen. Ten eerste omdat ze de brieven niet begrijpen. En ten tweede omdat ze brieven niet openen. Daardoor ontstaan ook schulden. Het is een hele complexe materie. En om nou eens te kijken hoe je dat... Kijk, ik wil niet alleen mensen werk een inkomen geven. Dat vind ik belangrijk. Maar ik denk zingeving en perspectief, dat denk ik, dat is superbelangrijk. En daar zou ik eigenlijk ook wel wat aan willen hebben. En dat sluit ook aan bij rapporten van de WRR. Weten is nog geen doen en grip. Nou, ik ga ze nog eens een keertje echt goed lezen. Maar volgens mij valt er ook nog wel daar wat te doen. En ik denk ook, we moeten ons afvragen. Willen we in een land leven waar die verschillen zo groot zijn? Dus het is niet alleen een kwestie van efficiëntie, dat je het mensen productief inzet, maar ook van fairness of equity, zoals ze dat noemen. We willen helemaal niet dat mensen creperen. Tenminste, ik wil het niet. En de meeste mensen willen het ook niet. Zie je, dus daarom doe je het ook.
Prachtige drijfveren. Maarten Lindeboom, hartelijk dank voor dit gesprek en alle succes bij de WRR.
Dankjewel, graag gedaan.
Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast Vogelvlucht. Meer informatie over de WRR vindt u op wrr.nl. Wilt u niets meer missen? Abonneer u dan op deze podcast in uw favoriete podcast-app. Bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende keer.